Waarom zou je dat nou in godsnaam doen? We zijn natuurlijk gewend dat de ondernemer in feite de trekker is en degene die binnen zo'n bedrijf natuurlijk de boel opzet en de verantwoordelijkheid neemt, de risico's draagt enzovoort. Maar als je dan een stukje verder gaat kijken, en dat was ook mijn motivatie ooit 28 jaar geleden om het anders in te richten, dan zie je dat ook alle medewerkers, alle leveranciers, alle klanten, die dragen in feite bij aan die waarde van dat bedrijf. Voor de buitenwereld ben je natuurlijk gek als je dat niet je eigen zelf toerekent, maar je houdt wel vast aan het principe dat je denkt, ja, maar eigenlijk idealiter, als ik niet mijn egoïsme de gang laat gaan, dan zou je het eigenlijk zo in moeten richten.
Als je kijkt naar onze eigen vermogen op dit moment, dat is ongeveer 40 miljoen. Stel dat het van mij was en ik heb er geen zin meer in, dan denk je van nou, laat ik het eens verkopen. Dan haal je er misschien wel 80 miljoen, kan je het verkopen op de markt, of 60 miljoen, wat het is. In ieder geval veel te veel geld voor mij om de rest van mijn leven op te maken. En ik denk dat dat ook niet gezond is. Ik denk dat het gezond is dat je iedere dag toch een reden hebt, hè, om je bed uit te komen. Je moet aan het werk, want je moet gewoon je salaris verdienen, gewoon je inkomen verdienen.
Geen maximalisatie van de winst, maar maximalisatie van positieve impact. Het bedrijf niet zien als toekomstig handelswaar, maar als doel om de missie te dienen. Beperkte zeggenschap van investeerders en geen managers in afgesloten hokjes, maar gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is steward ownership. Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep, ziet die gedeelde verantwoordelijkheid als belangrijk speerpunt van zijn organisatie.
Ik heb een hekel aan management. Zij noemden straks het woord MT. Dat is bij ons de maandagochtendtafel. Dus we hebben de meewerkende voorlieden van het bedrijf. Dus die leiding geven eigenlijk de spreekbuis zijn van de afdeling. Die hebben daar een plek aan die tafel. Wat gaat er goed? Wat moeten we wat aan doen? Waar moeten we aan sturen? En voor mij is het belangrijk dat iedereen aan het werk is. En dat geldt ook voor mij. Achter je bureau zitten en niks doen, dat bestaat voor mij niet. Dus je moet een taak hebben, je moet een bijdrage leveren, je moet wat doen.
Welkom bij de podcast We Are Stewards. In deze serie van Businesswise duiken we samen met 4 Nederlandse ondernemingen in het hoe en waarom van steward ownership. In de tweede aflevering vertellen VDR Bouwgroep, Time to Momo, The Shore en Voice waarom ze gekozen hebben voor deze bedrijfsstructuur en op welke manier het bijdraagt aan hun missie en bestaansrecht. In de eerste aflevering legde advocaat Victor Bouwman van Wieringa Advocaten kort uit hoe steward ownership nu precies in elkaar steekt.
Steward ownership is een manier om je bedrijf in te richten waarbij niet winst het doel is, of het primaire doel is, maar het behalen van de missie het primaire doel wordt.
Om dat doel te bereiken maak je een scheiding tussen stemrecht en winstrecht. De koers van het bedrijf wordt daarbij bepaald door zogeheten stewards.
De stewards zijn vaak de oprichters of in latere fases van het bedrijf medewerkers. En omdat zij niet ook winstrechten hebben, hebben ze geen rechtstreeks belang bij winstmaximalisatie. Maar houden zij zich of richten zij zich primair op het doel of de missie van de onderneming.
Een manier van aandeelhouderschap die Mark Vletter altijd erg heeft aangesproken. Mark is samen met zijn compagnon Ben Hoetmer oprichter van het succesvolle online telecombedrijf Voice in Groningen. Voice is in transitie om steward-owned te worden. Waarom maken Mark en Ben deze stap?
Ben en ik hebben altijd gezegd dat het niet alleen gaat, het gaat ook heel erg om het beschermen van de organisatie tegen ons. Er zit ontzettend veel macht in dat aandeelhouderschap. Ik denk dat we Nederland Centric als een heel mooi voorbeeld kunnen aanhalen van een organisatie waarin die beschermd moest worden tegen zijn aandeelhouder. Omdat die aandeelhouder gewoon de weg kwijtraakte. En het mag niet zo zijn dat een organisatie die zo groot is, waar zoveel mensen, maar ook bedrijven van afhankelijk zijn, zo kwetsbaar zijn voor die 1 of 2 personen die toevallig het bedrijf hebben opgericht en daar de aandelen van hebben. Dus en het heeft ook te maken met de overerving. Ik heb ooit een podcast geluisterd, al heel lang geleden, waarin de oprichter van Evernote werd geïnterviewd en die had het over de 100 year startup. En dat idee, dat staat daar vast in mijn hoofd. Je moet een startup oprichter die altijd start-up kan blijven in de manier waarop ze werkt. Dus het experimentele, het onderzoekende, het nooit afgedachte goed, dat moet eigenlijk ergens verankerd worden, zodat je een levende organisatie krijgt.
Het bedrijf is daarbij niet meer afhankelijk van 1 of 2 mensen bovenaan de ladder. Maar wat doet dat met jou als oprichter?
We hebben ons nooit eigenaar gevoeld van, hey, dit hebben wij gedaan, dus dit is van ons. We zijn ons altijd heel bewust geweest dat wij een van de, ik denk in totaal wel 300 mensen zijn die historisch gezien in die organisatie hebben gewerkt. En daarin, net als al die andere mensen, ook gewoon een bijdrage hebben geleverd. En dat we het ook nog eens hebben kunnen bouwen op de Nederlandse infrastructuur, op de research die TNO in die tijd heeft gedaan. Dus het heeft ook nooit heel erg gevoeld als iets van ons.
Ook al staan ze volledig achter de werkwijze van gedeelde verantwoordelijkheid, Mark en Ben hebben wel een voorwaarde gesteld.
We hebben wel gezegd dat we allebei economisch onafhankelijk verder willen kunnen gaan. Ik merk dat ik over grotere, complexere dingen na kan denken en daarmee meerwaarde kan toevoegen op het moment dat je het over het economische niet meer druk hoeft te maken. Dus dat was eigenlijk voor ons allebei de enige randvoorwaarde. Maar voor de rest, ja, het bedrijf moet vooral op zichzelf kunnen blijven staan, los van ons. En daarom is de organisatie beschermd tegen ons, maar wij ergens ook tegen de organisatie. Want ook dat zit ergens natuurlijk wel aan vast.
In de eerste aflevering vergeleek Mark van Voice het maken van winst met de menselijke behoefte aan zuurstof. Het een kan niet zonder het ander. En ook al gaat het bij Steward Ownership niet om het persoonlijke gewin van een aandeelhouder of eigenaar, het is wel zo dat iedereen profijt heeft bij een gezond bedrijf. Zo staat ook Luc van VDR Bouwgroep erin.
Want als je het goed doet met elkaar, dan is er wel degelijk persoonlijk gewin. Dan is je winstdelingsregeling, die is daar beter van. Maar ja, heel veel mensen, hij is exorbitant. Dit jaar denk ik dat iedereen ongeveer bijna een half jaar salaris aan winstgratificatie krijgt. Omdat we afgelopen jaar gewoon heel erg goed gepresteerd hebben. Maar aan de andere kant, ik heb die discussie wel eens met andere mensen die zeggen, dat is niet normaal dat je dat weggeeft aan je mensen. Ik zeg, nou, ze hebben er allemaal hard voor gewerkt. Zo heeft Van der Raad het aan ons achtergelaten. En aan de andere kant, bij een ander bedrijf, daar verdwijnt dat geld naar de directeur, groot aandeelhouder, of het gaat naar de investeringsmaatschappij. Dan heb ik liever dit model waarin je je mensen bindt en waarin je het vertrouwen geeft aan je mensen. Ja.
VDR Bouwgroep is al sinds de jaren 80 in handen van een stichting. Luc stapte in 1992 in het bedrijf, waar hij begon als werkvoorbereider. Hij weet niet beter dan dat het bedrijf steward-owned is. Waarom heeft de toenmalig directeur, Piet van der Raad, gekozen voor deze vorm van eigenaarschap?
Ik denk dat het vanuit een stukje idealisme van Van der Raad en een stukje vooruitstrevendheid, dat hij hiertoe besloten heeft. En er staat heel veel dingen in dat hij zegt, ik heb het bedrijf samen met deze mensen opgebouwd en ik vind dat het bedrijf moet blijven bestaan. En daarom heeft hij dit bedacht. Toevallig kreeg ik gisteren de brief die hij had geschreven aan het personeel bij zijn afscheid, waar hij iedereen uitnodigt om dat afscheid te vieren. Met ook inderdaad dat hij die winstdelingsregeling vast heeft gesteld en dat soort zaken allemaal. Een van de dingen in mijn leven zijn 3 factoren waar het nemen van beslissingen doorslaggevende is geweest. En wel, belofte maakt schuld, die niet wil, die niet zal, en kwaliteit voor winst. En ik hoop dat u deze zienswijze zult voortzetten. Zo heeft hij het achtergelaten. En hij vond de continuïteit van de onderneming belangrijker dan winst korte termijn. En dat maakt ook dat je daar goed beleid op kan maken. De continuïteit van het bedrijf is iedere keer het belangrijkste, het hoogste doel.
Waarbij Luc het gedachtegoed van Piet van der Raad voortzet, was het voor Hans van den Broek van The Shore een logische vervolgstap voor zijn surfschool die op het punt stond uit te breiden. Op zoek naar een passende verhouding tussen de eigenaren en het bedrijf stuitte hij op het begrip rentmeesterschap.
Wij stonden op een punt van, wij mogen uitbreiden. Wij huren of pachten een stuk grond van de gemeente. Daar zit een bepaalde regelgeving aan. En in 2016 is die regelgeving veranderd en mochten we ook horecaactiviteiten gaan ontplooien. Nou, zag ik mezelf dat niet per se doen. Ik ben van oorsprong gymleraar. en niet per se horeca-ondernemer. Dus ik dacht ook van ja, dat surfen, dat is mijn ding. Dus ik zocht daar eigenlijk een andere ondernemer bij, die op gelijkwaardige manier dan die andere business unit kon aansturen en zich daarover ontfermen. En eigenlijk heb ik daar met verschillende mensen contact over gehad. En uiteindelijk kwam ik bij één iemand uit die ik al goed kende vanuit de samenwerking die we in het verleden hadden. Nou goed, hij zag dat ook wel zitten. En toen kwam eigenlijk de vraag van oké, maar hoe gaan we ons tot elkaar verhouden? En dan kom je erachter dat eigenlijk juridisch gezien dat bedrijf wat ik al had mijn eigendom is. En dat je de enige manier hoe je dat met iemand kan delen is eigenlijk de helft verkopen of de helft schenken. En allebei die oplossingen vond ik gewoon gek voelen of zo. Ik dacht, ja, oké, als ik hem de helft van dit bedrijf verkoop, wat verkoop ik hem dan? Een heel klein zaakje op dit moment. Het voelde een beetje alsof ik een geërfd huis aan het verkopen was of zo. Weet je wel, je hebt er zelf niet per se voor gewerkt, maar je kan daar wel alle inkomsten uitvangen. Met als resultaat dat die inkomsten ook moeten worden terugbetaald over de activiteiten van dat bedrijf.
Die manier van werken voelt niet goed voor Hans en zijn compagnon. Hij onderzoekt de andere opties.
De andere mogelijkheid is schenken, maar dan moet ik schenkbelasting betalen over dat bedrag wat de fiscus dan gaat verzinnen over hoeveel dat bedrijf waard is. Ja, dat geld heb ik natuurlijk helemaal niet op mijn rekening staan, dus dat gaat er eigenlijk nergens over. En dan loop je alsnog het risico dat je nieuwe compagnon na een paar weken zegt, ja, dit wordt toch niks. Maar ja, ik heb nu de helft, dus dat verkoop ik alsnog aan de hoogste bieder. En dan zit je met iemand opgeschept die je misschien niet eens leuk vindt. En je hebt iemand heel veel waarde toe geschonken en daar zelf nog belasting over betaald. Dus allebei die oplossingen vond ik gek. Daar worstelde ik een beetje mee. En Geert ook trouwens, mijn toekomstige compagnon. En toen zeiden twee verschillende mensen van joh, je moet volgens mij eens met Reinhard praten, want die heeft er wel een oplossing voor. Of die doen dat op een hele andere manier.
Reinhard is aangesloten bij Stichting Slijpnier, een gemeenschappelijke financier van ruim 30 verschillende ondernemingen. Deze bedrijven werken samen zonder dat ze privé-eigendom zijn of kunnen worden. Wat ze bindt is hetzelfde ideaal. Onderdeel zijn van een andere economie. Met eerlijke prijzen, eerlijke verbindingen tussen medewerkers, leveranciers en klanten en een eerlijke verhouding met de aarde.
Wat het mooie is van Slijpnier, en dat is nog steeds, is dat het een vrij open, het is een open samenwerking van verschillende bedrijven die datzelfde ideaal dragen, maar er worden verder geen eisen gesteld. Dus je kan gewoon zo instappen. En dan heb je in feite dat wat we bieden, die stichting en de mogelijkheid om een bedrijf daarin te leggen, dat neem je gewoon als faciliteit. En zo zijn we ook weer verder gegaan. En daarin merk je ook wel van, oh ja, dit heeft ook impact en uitstraling naar de buitenwereld toe.
Ook mijn omgeving zei natuurlijk, ja, je moet hier even goed over nadenken. Als we dit zo horen, past dat wel bij je. Maar het zou zonde zijn als je nu het kind met badwater weggooit en het achteraf geen goede beslissing is. Dus ik ben me er toen heel erg in gaan verdiepen. En toen kwam eigenlijk ook pas die term steward ownership op mijn pad, zeg maar. Dus dat gesprek was al geweest. Dat voelde als een soort thuiskomen. Dus de thema's die we bespraken, dat kwam heel erg overeen met de manier hoe ik al leiding gaf, toen al 10 jaar of langer. 12 jaar aan dat bedrijf. Dus toen dacht ik, ja, dat is iets wat echt past.
De hotelboekingswebsite Time to Momo van Niels Meijsen ontstaat uit boosheid. Midden in de coronaperiode vraagt Booking.com om staatssteun. Gefrustreerd schrijft Niels een LinkedIn-bericht.
Ik schreef toen dat ik bij 1000 likes een crowdfunding zou starten voor een alternatieve boekingsite. En binnen een paar uur werd ik aan die uitspraak gehouden. Dus moest ik het echt gaan doen. Dus die crowdfunding is er gekomen. Inmiddels hebben we 3.500 investeerders. En zijn we eigenlijk met dat idee, wat was toen echt alleen een idee. En zijn we dat gaan bouwen. Toen nog met een andere naam.
Die boosheid zet Niels razendsnel om in een missie. De reisindustrie een beetje menselijker maken.
Afgelopen jaren zoveel voorbeelden gezien waarin bedrijven hun marktmacht misbruiken. Of privacyregels schenden. Nou, noem maar op. Er zijn ook heel veel. We proberen nu daar ook heel erg veel aan te doen in de politiek en met regelgeving. Maar ik denk dat het bedrijf ook in de kern anders georganiseerd kan worden om te voorkomen dat überhaupt nodig is. Dus dat had ik ook in mijn LinkedIn-post geschreven. We zouden het in een stichting doen. Ik had daar toen 10 minuten over nagedacht. Dus ik ben daar eigenlijk echt pas over na gaan denken toen dat bericht viral ging. Maar ja, een stichting, ook een corporatie hebben we nog nagekeken. Maar toen ik kwam ook al vrij snel, kwam Steward Ownership op mijn pad. En voor mij klikte dat eigenlijk meteen.
Met de hulp van advocaat Victor richt Niels zijn BV op. Een bedrijf dat winst maakt, maar niet ten koste van al het andere.
Ik denk dat Steward Ownership daar een heel mooi hybride model voor is, waarbij je dus wel gewoon een commercieel bedrijf kan runnen. Niet afhankelijk van donaties of van subsidies. Maar wel op zo'n manier dat ja, de belangen van meerdere betrokkenen ja, behartigd worden.
Net zoals bij de andere ondernemingen in deze podcast is ook gelijkwaardigheid een belangrijke missie voor Niels.
Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen van alles op de hoogte is, dat je veel betere beslissingen kan nemen. Kijk, het is heel belangrijk denk ik om een cultuur te creëren. Er worden namelijk zoveel beslissingen gewoon dagelijks gemaakt door iedereen in het team. En om de juiste beslissing te nemen is het denk ik heel belangrijk dat je gedeelde principes hebt, gedeelde missie en dus ook ja, over zoveel mogelijk dingen gewoon weet hoe het zit. Want anders moet je namelijk weer andere mensen gaan vragen voordat je een beslissing kan nemen. Dus je kan het maar beter ja, met elkaar delen, denk ik dan.
Hoe is dit voor andere steward-owned bedrijven? Wat zijn de drijfveren om de financiële kant van eigenaarschap uit handen te geven en winstmaximalisatie niet meer als primair doel te stellen? Gijsbert Koren en Nina de Korte van stichting We Are Stewards geven een antwoord.
Ja, de drijfveren om met steward ownership aan de slag te gaan, die verschillen nogal. En het type bedrijven dat bij ons aanklopt omdat ze steward owned willen worden, dat ze met steward ownership aan de slag gaat, ja, die kun je grofweg in 3 categorieën indelen. Nou, de eerste, dan moet je denken aan startende bedrijven, start-ups en scale-ups. En de afgelopen 10 jaar is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor start-ups en unicorns. Hè, dat Silicon Valley, snel groeien. Je ziet ook op tv met Dragon's Den. En bij veel ondernemers is dat eigenlijk leidt dat tot vraagtekens van hey, maar wacht eens even, waarom moet mijn bedrijf zo snel groeien? En nou, zij leren dan ook van die ondernemersprogramma's of in de universiteit om hun start-up te pitchen aan investeerders, zo rooskleurig mogelijk. En die denken van ja, maar wacht eens even, ik wil helemaal niet mijn bedrijf zo snel mogelijk laten groeien om dan te verkopen, om te cashen. Ik wil gewoon een mooi bedrijf bouwen wat lang meegaat. Dus ze noemen dat ook wel de, ja, investeerders vragen vaak aan een bedrijf, wat is je exitstrategie? En dan vraag je eigenlijk aan de ondernemer, wat is je plan om zo snel mogelijk je bedrijf weer van de hand te doen? En nou, in het boek noemen wij dat ook van, hey, moeten we niet naar een exit-strategie? En dat is wat veel van die start-up ondernemers ook denken. Van, ja, om een mooi bedrijf bouwen, een bedrijf met mooie producten, mooie diensten. Groei is daarin belangrijk, winst is daarin ook belangrijk. En voor investeerders is daar ook een plek. Maar het gaat niet meer om zo snel mogelijk je bedrijf van de hand doen. Of ja, cashen of een exit maken.
Veel ondernemers handelen eigenlijk al op zo'n manier als ze hun bedrijf aan het bouwen zijn. En je zou zelfs kunnen zeggen, veel ondernemers zijn eigenlijk al een soort steward van hun bedrijf. Dan kan je ook afvragen, waarom heb ik dan steward ownership nodig? Ja, juist om die manier van ondernemen te borgen, denk ik. En want op een gegeven moment ben je er niet meer. En misschien ben je in de gelukkige positie dat je kinderen het voort kunnen en voort willen zetten. Maar als dat niet het geval is, dan is steward ownership een heel mooi alternatief.
In de volgende aflevering van de podcast We Are Stewards kijken we naar de te nemen stappen binnen het rentmeesterschap. Als je de keuze hebt gemaakt, waar moet je dan beginnen? Ook vertellen Voice, Time to Momo, The Shore en VDR Bouwgroep over de invloed van steward ownership op de cultuur en werking van het bedrijf. Wat doet het met het personeel?
Zorg toch wel dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het bedrijf. Iedereen streeft daar ook naar en straalt dat ook uit naar elkaar. En naar ook de opdrachtgevers en de onderaannemers, ja.
We Are Stewards is een podcast van Businesswise, geproduceerd door Potworks. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Meer luisteren? Kijk op businesswise.nl.